Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met deze sterfgevallen zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. We noemden nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Wij herzeggen nu Johannes 14, versen 15 tot en met 31, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 77. Zie mijn ellende, o Heere, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 14 vanaf het 15e vers. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en alzo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op. Laat ons van hier gaan.
We gaan zingen op Psalm 72 en daarvan het tweede en het vierde vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. En het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Wij noemden nu Psalm 72, de versen 2 en 4. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden voor dit samen zijn kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 14 en daarvan het 27ste vers. Waar we Gods woord aldus lezen, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden als thema Bevrijdingsdag. En letten we met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats letten we op de bevrijder. In de tweede plaats letten we op de bevrijding. In de derde plaats letten we op de vrijheid. En in de vierde plaats letten we op de bevrijden. Dus deze tekstwoorden bepalen ons op deze morgen bij Bevrijdingsdag. Vier gedachten in de eerste plaats, de bevrijder. Hij zegt, vrede laat ik u. Onze tweede gedachte, de bevrijding. Hij zegt, mijn vrede geef ik u. Onze derde gedachte, de vrijheid. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. En onze vierde gedachte, de bevrijden. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gemeente, morgen 5 mei is een officiële nationale gedenkdag. Omdat wij dan stilstaan bij de bevrijding die de Heere ons 80 jaar geleden heeft willen geven en waar wij tot vandaag de dag toe nog in mogen delen. En vandaag, 4 mei, wordt altijd herdacht welke prijs er voor die bevrijding is betaald. En het is ook goed om dat nooit te vergeten. Een gemeente, als nu ons land en volk het de moeite waard vindt om deze bevrijding te herdenken, en het is ook de moeite waard, dan mag het voor ons wel in het bijzonder de moeite waard zijn om de allergrootste bevrijding ooit met elkaar te herdenken. En dat is waar we vanmorgen ook bij willen stilstaan, niet zozeer bij de bevrijding van ons land en volk, maar bij die bevrijding waarvan ik hoop dat we die allen in ons leven mogen ervaren. Want zo de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zegt de Heere Jezus, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Hij is de bevrijder. Hij zegt het hier in deze tekst, vrede laat ik u. Voor het woordje vrede staat hier het Griekse woordje eirene. Dat heeft eigenlijk precies dezelfde betekenis als het oud-testamentische woordje shalom. Vrede, het is een veelomvattend woord. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk iets dat heel is. Iets dat niet geschonden is, iets dat niet geknakt is. Iets dat niet verstoord wordt, maar iets dat heel is. En in het Oude Testament is het woordje shalom en in het Nieuwe Testament het woordje eirene voor de Joden ook altijd een onderdeel van de groet. Men zegt het tegen elkaar, vandaag de dag nog jongens en meisjes, als men elkaar tegenkomt, shalom. Vrede. En bij dat woord mogen we vanmorgen stilstaan in de groet die Jezus zijn discipelen geeft. Het woordje vrede wordt door de Joden gebruikt voor een welkomstgroet. Maar het woordje vrede wordt ook gebruikt als een afscheidsgroet. En hier in onze tekst gebruikt de Heere Jezus dat woord als een afscheidsgroet. Maar niet alleen als een groet, we zullen zien, Hij zegt dit als een feit. Het is niet zomaar een gewone groet. Maar het is een feit en het is een gave die hij schenkt. Vrede. Dat is een van de kernwoorden in het rijk van vorst Messias. Ik zou u heel veel teksten van morgen kunnen noemen uit het Oude Testament waarin die vrede wordt voorzegd. En uit het Nieuwe Testament waarin die vrede wordt vervuld bij de Messias. Toen de Heer Jezus op deze aarde kwam, jongens en meisjes, werd er van deze vrede gezongen. In de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. En nu de Heer Jezus weer van deze aarde gaat, klinkt opnieuw datzelfde woord vrede. En het mag voor ons nog zo vaak klinken in de priesterlijke zegen die over de gemeente wordt uitgesproken en in de apostolische zegeningen die ook zo vaak tot ons komen. Vrede. Wanneer is het vrede? Wel, vrede is er daar waar God is. Vrede is daar waar God zijn gunst betoont. Heel eenvoudig. En waar God niet is, daar is het geen vrede. En daar zal het ook nooit vrede worden. In het paradijs is de breuk ontstaan. In het paradijs is de vrede geweken. In het paradijs heeft de mens God de gehoorzaamheid opgezegd. Jongens en meisjes, wij leven in oorlog. Heel Nederland leeft in oorlog. In oorlog tegen God en in oorlog tegen onze naasten. Alleen van nature beseffen wij dat niet. Zijn jullie er al achter gekomen dat het helemaal geen vrede is? Hebt u het al ingeleefd dat de verhouding verstoord is? Dat het beeld van God in scherven ligt? Dat de vrede dus ver geweken is? Dat zou onze nood op de bevrijdingsdag wel mogen zijn. Mijn vrede laat ik u, zegt de Heere Jezus. Laten, dat betekent achterlaten. Als de Heer Jezus weggaat, laat hij die vrede achter. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat ziet op een nalatenschap. En wat is een nalatenschap, jongens en meisjes? Dat is iets wat iemand achterlaat als hij gestorven is. Dat is voor het gezin. Dat is voor de achterblijvende. Dat heeft hij nagelaten. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat ziet op een erfenis. Dat ziet op een legaat. Wat de Heere aan zijn kerk vermaakt. Mijn vrede laat ik u. Zoals mensen, als ze weten dat het einde naderbij komt, bezig zijn om hun testament op orde te maken. Zo doet de Heere Jezus hier kort voor zijn sterven. Hij maakt zijn testament op orde. En hij maakt het zelfs voor zijn sterven openbaar. Vrede laat ik u. En dat is niet de vrede die de mensen in de tijd van de Heere Jezus zochten. De Pax Romana. Die vrede die moest verworven worden door het zwaard. Die moest verworven worden door macht. Die vrede die werd bewerkt door bloedvergieten. Maar deze vrede wordt bewerkt door de dood van een onschuldig mensenkind. Ja, van de Zoon van God. Die stierf door toedoen van diezelfde Romeinen en van de Joden en ten diepste van ons allemaal. Dus gemeente, deze vrede is een duur verworven vrede. Het is goed om vandaag te gedenken wat de vrede aan prijs heeft gekost. En het is nog beter om te gedenken vandaag welke prijs dat er betaald moest worden voor de vrede met God. De straf die ons de vrede aanbrengt, heeft de profeet Jesaja gezegd, die was op hem. Hij gaf zijn leven, vrijwillig, voor de vrede. En helaas zal deze naam bij de dodenherdenking wel nooit genoemd worden, denk ik. Van deze allergrootste bevrijder die de wereld ooit gekend heeft. Die zijn leven gaf voor al de zijnen. Voor een schare die straks niemand tellen kan uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. En als dan bij nationale herdenkingen deze naam waarschijnlijk niet vallen zal, dan is het voor ons als kerk wel een plicht om deze naam te noemen en in het middelpunt te stellen. Vrede laat ik u. En zoals een testament pas echt geopend wordt als iemand gestorven is, jongens en meisjes, want dan pas komt het testament vrij. Dan pas zal het testament uitgevoerd worden. Zo is het ook met dit testament van de Heere Jezus Christus. Na zijn sterven wordt dit testament geopend. En zoals een testament niet is voor iedereen. Als er iets is wat op naam staat en wat heel nauw komt, dan is dat met een testament. Aan wie is dit testament nagelaten? Gemeente, zo is het ook met dit testament, met deze vrede. Het is een geadresseerd testament, niet algemeen. De Heere spreekt hier tot zijn discipelen als hij zegt, vrede laat ik u. Om in die vrede te delen zullen we bij zijn discipelen, bij zijn volk moeten behoren. Is dat ook de nood van uw leven? Is dat ook het verlangen van je hart, jongens en meisjes? Ben je zo jaloers op Gods kinderen? Wil je ook liever met Mozes kwalijk behandeld worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben? O, als dit testament waarde voor je krijgt, dan kan heel de wereld je gestolen worden. Dan heb je maar één verlangen. En dat is om hierbij te mogen behoren. Weet je wie ernaar verlangt? Wie verlangt er naar vrede? Ja, verlangen wij naar vrede? Bent u daar iedere dag mee bezig? Nou, ik denk dat de meesten van ons moeten zeggen, dat valt wel mee, dominee. We hebben het aardig goed, dacht ik. Er is toch behoorlijk vrede in ons land. Wie verlangen er naar vrede, jongens en meisjes? Het zou je eens moeten vragen aan de mensen in Oekraïne. Of ze naar vrede verlangen. Die weten wat het is om in oorlog te zijn. En wat dat kost als een mens in oorlog is. Reken maar dat die mensen naar vrede verlangen. En er zijn zoveel meer plaatsen waar oorlog is vandaag. En diegenen die het oorlogsgeweld geestelijk dan aan den lijve ondervinden, die weten wat het is om met God in oorlog te zijn, met de naaste in oorlog te zijn, met zichzelf in oorlog te zijn, die zullen verlangen naar deze vrede, de bevrijder. We gaan naar onze tweede gedachte, de bevrijding. Want dan zegt de Heer Jezus niet alleen mijn vrede laat ik u als een testament, maar hij zegt mijn vrede geef ik u. Deze vrede is ook een geschenk. Deze vrede is ook een vrede die hij zelf geeft. Heel veel testamenten, heel veel erfenissen die zorgen voor geweldige onrust. Soms dan valt een hele familie uit elkaar alleen door de erfenis. Maar deze erfenis die Jezus nalaat, daar hebben we van gezongen uit de 72ste psalm, waar twist en wrok verdwijnt. Dat is de vrucht als we in die erfenis mogen delen. En heel veel erfenissen die komen uiteindelijk niet bij de bestemming terecht. Het kan zelfs zo zijn dat een erfenis voor iemand bestemd is, terwijl die erfenis uiteindelijk bij een ander terechtkomt. Of die ander kan de erfenis niet eens in gebruik nemen, of die wil de erfenis misschien niet eens aanvaarden. Dat gebeurt ook wel. Dat mensen er niet op zitten te wachten, maar deze erfenis die komt op zijn plaats van bestemming. Want wie is de uitvoerder van dit testament? Dat is Jezus zelf. Dat is het wonderlijke. Want als ik een testament opmaak, kan ik niet dat testament uitvoeren. Want als dat testament van kracht wordt, dan ben ik er niet meer. Maar de Heere Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Om in de staat van zijn verhoging zelf zijn testament ten uitvoer te brengen. Hij laat het niet alleen na, hij geeft het ook. Hij is opgestaan om die vrede te schenken. En dat zegt hij hier tegen zijn discipelen: mijn vrede geef ik u. Iemand zegt, ja, maar die discipelen hebben toch al vrede, dominee? Ik ben zo jaloers op die mannen. Want zij mochten de Heer Jezus kennen. Hij heeft zich aan hen geopenbaard. Vlees en bloed heeft het hun niet geleerd. Hebben zij die vrede dan nog niet gevonden? Jawel. Iedereen, jongens en meisjes, die de Heer Jezus mag leren kennen, die weet wat het is om vrede te hebben. Daar heeft Simeon van gezongen: nu laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede. Toen had hij dat kindje, waar de engelen van gezongen hadden, in zijn handen. En iedereen die tot de kennis van deze vredevorst mag komen, die weet wat het is om vrede te hebben. Zo vaak hebben de discipelen uit zijn mond gehoord dat hij sprak tot een arme zondaar, een arme zondares: ga in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Hebt u het ook al uit zijn mond gehoord? Misschien zeggen mensen dat wel tegen u: vrede. Maar daar heb je niks aan. Dat zullen we straks in onze derde gedachte zien. Er is een groot verschil tussen wat mensen toewensen, wat mensen zeggen, met de allerliefste bedoelingen, en wat de Heere zegt. Je moet het van hem weten. Mag u dat weten? Mag jij dat weten? Heeft deze Christus in uw hart reeds van deze vrede gesproken? Nou, dat konden de discipelen vertellen. En dan zegt de Heere Jezus: mijn vrede geef ik u. En u zegt dat ze die vrede al hadden. Ja, dat klopt. Maar die vrede die ze hadden, die lijkt nu zo ruw verstoord te worden. En waarom lijkt die vrede zo ruw verstoord te worden? Omdat de vredevorst van hen gaat. Hij gaat vertrekken. En hij heeft tegen hen gezegd dat zij niet met hem mee kunnen gaan. Dat ze hem nu nog niet kunnen volgen, maar dat ze hem was namaals zullen volgen. En die discipelen die weten niet, die begrijpen niet wat er nou nodig is om die vrede te verwerven. Ze hebben er geen besef van. Wat er nodig is om de vrede met God te herstellen en de vrede met de naaste te herstellen. Dat Jezus zijn leven daarvoor moet geven. Dat hij zelf de dood in moet gaan. Om de prijs op de zonde te betalen en om de vorst der duisternis te overwinnen. Want op Golgotha is het waar geworden. Psalm 85, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede, met een kus van het recht gegroet. In de dood van de Heere Jezus Christus, die als onschuldige zichzelf gegeven heeft. En dat bedoelt hij, want hij zegt: mijn vrede geef ik u. mijn vrede. Dat is de door mij verworven vrede. Dat is heel wat anders dan een vredig gevoel. Een vredig gevoel hebben we allemaal wel eens een keer. Maar een vredig gevoel, dat is geen vrede. Net zo goed als lief zijn nog geen liefde betekent. Het is veel dieper. Het gaat hier om de vrede des kruises. En daar zegt de Heere Jezus van, die geef ik u, dat is mijn vrede. Hij geeft die. Dat sluit alle menselijke activiteit ten eenenmale uit. Deze vrede is niet te pakken. Deze vrede kan niet verkregen worden op grond van verdiensten van een mens. Deze vrede is een zuivere genadegave van de Heere Jezus Christus. En als Christus u deze vrede niet gegeven heeft, dan hebt u die vrede niet. Zo ernstig is het. Hij zegt, ik geef die vrede. En hij geeft die vrede aan wie? Aan arme zondaren. Aan mensen die erachter moeten komen dat zij die vrede met God nooit meer kunnen bewerken. En dat zij er de oorzaak van zijn dat het oorlog is. Mensen kunnen soms een ander de schuld geven dat de ander de oorlog begonnen is. Maar weet je wat de Heere zijn kinderen leert, jongens en meisjes? Dat zij de oorlog begonnen zijn. Niet Adam, maar ik. De oorlog tegen God. En als ik in die oorlog moet sneuvelen, als ik in die oorlog om moet komen, dan is het mijn eigen schuld. En nu gaat de Heere zulke die dat gaan inleven, leren dat er vrede te verkrijgen is. Mijn vrede geef ik u. Wat heeft de Heere Jezus dat waargemaakt? Want hij is niet in de dood gebleven. Maar hij is opgestaan uit de doden. En wat zijn telkens de woorden, jongens en meisjes, die hij zegt tegen zijn discipelen? Vrede, zij u lieden. Dan laat zien dat hij doet wat hij zegt. Mijn vrede geef ik u. Hij komt die vrede zelf brengen. En nu staat dit woord ook in nauw verband met de komende trooster. Want daar gaat het over in het verband van onze tekst. In vers 25 en 26 gaat het over de Heilige Geest. Hoe geeft de Heere Jezus die vrede? Door zijn Heilige Geest. We zouden de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren kunnen noemen, de executeur testamentair. Die de Heere Jezus heeft opgedragen om zijn testament ten uitvoer te brengen. Hij doet het door zijn geest. En het is die geest die straks met Pinkster wordt uitgestort. En het is die geest die die vrede bewerkt, die alle verstand te boven gaat. Want wat gebeurt er straks met Pinksteren? Met Pinksteren mag de drie enige God wederkeren in het hart van deze discipelen. En dan is het vrede. Wat zeg ik? Dan is het pas echt vrede. Een mens kan wel eens iets gezien hebben van de vrede. Hij kan wel eens iets ervaren hebben van de vrede. Maar een drie-ene God in het hart te mogen hebben, met een drie-ene God verzoend te mogen zijn, dat is echt vrede. En zo leren deze discipelen, zo leren Gods kinderen de waarheid van het woord van Salomo kennen. Salomo zegt, alles heeft een bestemde tijd. Er is een tijd, we hebben het gelezen, in het huis van het gezin mooi weer in de achterliggende dagen. Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden. En er is een tijd om te sterven. Een door God bepaalde tijd. En zo is het ook als het gaat over oorlog en vrede. Daar eindigt dat stuk mee in Prediker 3. Er is een tijd van oorlog. En er is een tijd van vrede. En die vrede die wordt bewerkt door de Heilige Geest. En wat krijgt dat woord als je daar iets van mag leren kennen? Waarde in het leven. Er zijn zoveel afscheidswoorden, gemeenten, zoveel groeten, die zeggen ons niks meer. Ze zijn zo uitgehold. Het is net als bij de muntstuk, jongens en meisjes, dat in het betalingsverkeer zo vaak rondgegaan is, dat je wel heel goed moet kijken om de afbeelding van de koning of van de koningin nog terug te vinden. Helemaal afgesleten. En zo is het ook met onze groeten. Behalve als deze vrede werkelijkheid mag worden. Deze groet van de Heere Jezus, deze afscheidsgroet, die wordt voor zijn kinderen na Pasen de welkomstgroet. In het Nieuwe Testament heeft dat woord vrede een nog veel diepere betekenis gekregen. Geheel, ongeschonden, onverbroken, dat is vrede. Een herstelde gemeenschap met God. Een hersteld beeld van God. Gaat daar uw hart naar uit. Oh, dat heeft wat gekost. Dat heeft wat gekost. Dat heeft God zijn zoon gekost. Maar daarom is deze vrede nog te verkrijgen. We gaan naar onze derde gedachte, de vrijheid. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Deze vrede die een vrijheid met zich meebrengt, die wordt ook in de wereld gepropageerd. Maar er is een tegenstelling in deze tekst tussen Jezus en de wereld. En Jezus zegt, ik doe het niet zoals de wereld. En dan moet u onder het woordje wereld verstaan, de mensenwereld. Niet zoals de mensenwereld. De mensenwereld kan veel geven. Maar de mensenwereld kan niet geven vrede met God. Ja, er zijn dominees die zich dat aanmatigen. Er zijn gelovigen die zich dat aanmatigen. Dat zij de bevoegdheid hebben om de vrede met God tot stand te brengen. Maar dan besef je niet dat wij bij de mensenwereld behoren. Deze vrede kan alleen bij God vandaan komen. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. De verklarers die wijzen naar wat de Heer Jezus zegt voor Pontius Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is van een hele andere orde. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. De wereld zwaait wel met de vredevlag. Maar de wereld geeft geen vrede. Jongens en meisjes, de wereld kan geen vrede geven. Want wat je niet hebt, dat kun je ook niet geven. En de wereld heeft geen vrede. En de wereld biedt geen vrede. In deze wereld is de vrede niet te vinden. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Er zijn heel veel verschillen tussen de vrede die Jezus geeft en de vrede die de wereld geeft. Ik zal er zomaar een paar noemen, zonder compleet te zijn. Ik denk in de eerste plaats de vrede die Jezus geeft, dat is een wezenlijke vrede. Dat is een echte vrede. En de vrede die de wereld geeft is vals. Als de vrede niet gebaseerd is op de gerechtigheid van God en op de wet van God en op de deugden van God en op het woord van God, dan kan er hooguit sprake zijn van een valse vrede. De vrede die Jezus ons geven kan, gemeente, dat is een rechtvaardige vrede. En in deze wereld is geen rechtvaardige vrede. Weet u hoe vrede ontstaat? De vrede wordt getekend met het bloed van de gesneuvelden. En dat waren mensen vaak die helemaal niks met het conflict te maken gehad hebben. Maar die hun leven moesten opofferen. En zo wordt het dan vrede. In deze wereld geldt het recht van de sterkste. En als de sterkste het voor het zeggen heeft, dan is er vrede, zegt men. Dat is geen rechtvaardige vrede. De vrede die Jezus geeft is een duurzame vrede. In deze wereld is dat niet. Het kan eens even vrede zijn. Maar de oorlog leidt altijd weer op. De vrede die Jezus geeft is een volkomen vrede. Het is een innerlijke vrede. Het is een volmaakte vrede. En de vrede die de wereld geeft, die is slechts schijn. De vrede in de wereld is een gewapende vrede. Zolang er een machtsevenwicht is, dan is het vrede. Maar als dan de president van Amerika dat evenwicht even begint te verstoren, dan is de vrede voorbij. Dat is de wereldse vrede. De vrede in de wereld is gericht op eigen belang. Maar Christus was niet uit op eigen belang. Wat heeft hij eraan gewonnen? Hij is alles kwijtgeraakt. Om een schuldig, zondig volk voor zichzelf te winnen. Die vrede die Jezus verworven heeft, dat is een vrede onder alle omstandigheden. Dat blijkt ook hier, uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. De vrede die de wereld geeft, die is er niet. Die is er niet als er een aangrijpend sterfgeval is. De vrede die de wereld geeft, die is er niet als je al je bezittingen kwijtraakt. De vrede die de wereld geeft, die is er niet als de Heere een streep haalt door al je verlangens. Maar deze vrede, daar geldt van in de moeilijkste omstandigheden. In de allergrootste stormen die een mens in zijn leven kan meemaken. Denk maar aan de storm op zee. In de allerdiepste rouw die iemand kan ondervinden in zijn leven. Dan kan het toch zijn, het is vrede. Denk maar aan wat die vrouw zegt van wie dat kind zo plotseling gestorven was door die zon. En dan zegt de profeet, is het vrede? Dan zegt ze, ja, het is vrede. Dat is wat als het allerliefste ontvalt en je kan toch zeggen, het is vrede. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Het is geen valse vrede. Het is wel nodig om onszelf te beproeven, gemeente, of wij de ware vrede mogen hebben. Want in de tijd van profeet Jeremia waren er heel veel profeten die verkondigden de vrede. En jonge mensen, ze zijn er in onze tijd ook. Dat zijn predikers die roepen maar één ding, vrede, vrede en geen gevaar. Je hoort ze niet over Gods recht, je hoort ze niet over de zonde, je hoort ze niet over de doodstaat van de mens, vrede. Maar de Heere zegt, het is geen vrede. Dat zijn valse predikers, dat is een valse boodschap. Ze verbinden de wonden van mijn volk, zegt de Heere, alsof ze niet ernstig zijn. Ze plakken er een pleister over, terwijl het doorettert. Dat is niet de vrede die Christus heeft verworven. Mijn vrede geef ik u. Er is niet alleen onderscheid in de vrede, maar er is ook onderscheid in de manier van geven. Ik denk dat de Heer Jezus dat vooral bedoelt. Er is onderscheid zoals Hij dat geeft en zoals de wereld dat geeft. Want de wereld geeft het door te wensen. Maar de wereld kan het niet geven. En de Heer zegt, ik geef die vrede aan u. Ik breng die vrede in uw hart. Ik zorg ervoor dat het daadwerkelijk vrede is. Als de vredevorst leg ik alle onvrede het zwijgen op. Nou, dat wil niet zeggen dat er dan geen oorlog meer is. Want dezezelfde Jezus heeft gezegd, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op deze aarde. Weet u, juist Gods kinderen die komen erachter dat het delen in deze vrede zoveel onbegrip geeft en zoveel vijandschap in hun omgeving, dat bedoelt de Heer Jezus met die tekst uit Matthäus 10, dat er in huis ruzie kan komen, Dat er in een gemeente ruzie kan komen. Dat er in een samenleving ruzie kan komen. Juist door het werk van deze vredevorst. Dat is wat Gods kinderen ervaren. Maar ze hebben er vrede mee. En waarom hebben ze er vrede mee? Omdat het in hun hart vrede is. En als hij die vrede geeft, dan is er niemand die dat uit je hart weg kan nemen. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Ik geef hem u niet als wens, maar ik geef hem u werkelijk. Dat is de ware vrijheid. We gaan naar onze vierde gedachte, de bevrijden. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 85. En daarvan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt, Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Onze laatste gedachte, de bevrijden. Dat zijn degenen die hier aangesproken worden. Uw hart worden niet ontroerd. En zijt niet versaagd. Zijn dat de bevrijden? Worden die zo aangesproken? Want deze mannen kunnen toch van hun bevrijding verzekerd zijn. Jezus zegt het toch. En hij belooft het toch. Mijn vrede geef ik u. En toch breekt er voor hen een moeilijke tijd aan. Kijk, deze vrede wordt niet gegeven in de weg van beredeneringen. Maar deze vrede wordt uitgewerkt in de weg van ondervinding. In de weg van ontdekking, in de weg van beproeving. In de weg waarin Gods kinderen moeten leren en steeds dieper moeten leren. Gij, Heere, alleen Gij zijt, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het breekt voor hen een moeilijke tijd aan als Jezus straks deze prijs gaat betalen en zij er in hun eigen waarneming alleen voor komen te staan. Uw hart worden niet ontroerd. Ontroerd, wat betekent dat? Dat betekent niet verontrust. Niet verontrust. En ze gaan alles kwijtraken wat hen lief is. Uw hart. Wat zit er in het hart van deze discipelen, jongens en meisjes? Daar zit de Heer Jezus. Die heeft een plaats gekregen in hun hart. Die heeft de allergrootste plaats in hun hart. In jouw hart ook? Nee, de Heer Jezus moet niet een plaats krijgen in ons hoofd. De Heer Jezus moet niet een plaats krijgen in ons gevoel. Zoals bij de dochters van Jeruzalem op weg naar het kruis. Maar de Heer Jezus moet een plaats hebben in ons hart. En daar heeft de Heer Jezus bij zijn discipelen de grootste plaats ingenomen. En dat hart, dat is nu ontroerd. Dat hart is bewogen. Dat hart is verontrust. Dat hart, dat overziet het niet meer. Ze kunnen het niet meer volgen. Hij zegt, het is niet nodig. Uw hart worden niet ontroerd. Hij zegt in het volgende vers, ik ga wel heen, maar ik kom weder tot u. Ik zal u geen wezen laten. Ik zal u niet onverzorgd achterlaten. Ik zal de trooster tot u zenden. Zijt niet ontroerd. En uw hart worden niet versaagd. Wat betekent dat? Dat betekent bang. Of erger nog, het betekent laf. Versaagd zijn, dat is laf zijn. En wie is laf? Dat is iemand die de strijd niet indurft. Dat zijn die discipelen, ze zijn laf. Want straks als de bende komt, dan slaan ze allemaal op de vlucht, hè? Er is er niet één. Ja, Petrus probeert het even met zijn zwaard. Maar ze worden allen aan hem geërgerd. Ze zijn allemaal bang. Ook Petrus met zijn zwaard verloochent de Heer Jezus. Hoe bang zijn ze straks als de verrader komt? De Heer Jezus zegt, dat is niet nodig. Niet nodig om bang te zijn. Het is niet nodig om laf te zijn. Want hier wordt nou juist duidelijk waarin die vrede waar hij over gesproken heeft bestaat. Mijn vrede geef ik u. De Heere zal door die vrede al die ontroering en al die vrezen en al die angsten verdrijven. Door zijn geest. Hij zal hun hart vervullen. En dan mogen ze straks gaan getuigen van die vrede en van die vredevorst. Dan mogen ze uit eigen ondervinding weten wat het is om die vrede te kennen die alle verstand te boven gaat. Een gemeente, die vrede die mag vandaag nog verkondigd worden. De Heere zendt nog goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Gemeente, de goddelozen hebben geen vrede. Mag ik u dat met alle ernst meegeven? De goddelozen vinden geen vrede. En de Heer Jezus sprak tot Jeruzalem, Jeruzalem. Of gij ook bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede is dienende. En als Jezus dat spreekt tot het ganse Jeruzalem, dan mogen we u dat vanmorgen in zijn naam als gemeente ook toeroepen, dat u nog in deze dag der zaligheid, mag bekennen wat tot uw vrede is dienende. We weten nooit wat onze laatste kerkdienst zal zijn. Het leven is zo ernstig. Wat zijn we daar ook in de achterliggende dagen op een hele ontroerende wijze bij bepaald. Er is maar één schrede tussen ons en tussen de dood. Is het dan vrede? Als u, oude van dagen, vandaag de ogen zou moeten sluiten, is het dan vrede? Als u in de kracht van het leven de adem wordt afgenomen, is het dan vrede? Als jullie in je jonge leven, ach, kan door een ongeval zijn, er stonden ook kinderen in de krant in de achterliggende week. Ik weet niet of je het gezien hebt, jonge mensen, is het dan vrede? Dat gij in deze dag bekende, wat uw vrede is dienende. Misschien moet ik wel tegen u zeggen, wees wel ontroerd. Waarom bent u zo onbewogen? Waarom leeft u zo rustig voort? Alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Zoek toch deze vrede deelachtig te worden. Ik heb u gezegd bij wie die vrede te krijgen is. Uw hart wordt niet ontroerd. We hebben gehoord, vrede dat betekent ongeschonden zijn, geheel zijn, onverbroken zijn. Misschien zijn er mensen in de kerk die zitten bij de scherven van hun leven. De puinhopen van je leven, de scherven van je bestaan, de splinters van een verbroken werkverbond. De resten van het beeld van God. De overblijfselen van je eigen gerechtigheid. Een verbroken verhouding. Verloren. Ja, dan kan het hele Amerikaanse leger je niet helpen. Al zou heel Amerika aan uw zijde staan. Dat kan geen vrede geven. Maar één woord van deze vredevorst. Hier is een sterke held. Waarvan de dichter van Psalm 89 zegt dat hij door God gegeven is. Rust niet tot je weten mag. Deze held is ook aan mij gegeven. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Een volk des Heren Jezus geeft vrede, dat weet u. Hij geeft veel meer. Je zou dit hoofdstuk zomaar eens rustig moeten lezen. Hij geeft niet alleen vrede, hij geeft ook zijn liefde, vers 9 en 10. Hij geeft ook zijn vreugde, vers 11. Hij geeft ook zijn vriendschap, vers 15. Hij geeft ook zijn vrede, vers 27. In hem ligt werkelijk alles. En het zijn hier maar momenten. Ieder kind van God heeft momenten van vrede, dat kan niet anders. Trap en maten onderscheiden. Maar straks volkomen. Wat zal dat zijn? Als die onverbrokenheid nooit meer behoeft te worden ingeleefd. Als de drie enige God het hart voor eeuwig mag vervullen. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.